Gemeente, in verband met een bericht van overlijden wil ik u vragen te gaan staan. Op zondag 20 oktober is Aafje Paschier van Dijk toch nog plotseling op de leeftijd van 90 jaar overleden. Na ziekenhuisopname, operaties en tijdelijke opvang in Sassenheim en Noordwijkerhout was zij zozeer verzwakt dat zij aan complicaties overleed. Ze was een trouw lid van de gemeente en tot haar ziekte kwam zij regelmatig 's avonds nog in de kerk. Trouw bezocht zij de Ichtuskring en wij denken aan haar 3 kinderen en schoondochters. Nog maar 5 weken geleden overleed haar schoonzoon. Ze was erg gesteld op haar 6 kleinkinderen en haar 8e kleinkind. Zij getuigde in het ziekenhuis van haar verlossing in Christus Jezus. God had haar wel gedaan. Zullen wij haar nu in stilte gedenken? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. We willen samen die psalm zingen, psalm 116, vers 1. Laten we nu stil zijn in persoonlijk gebed tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 100 en daaruit de versen 1, 3 en 4 uit Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, gaat tot zijn poorten in met lof, want goedertieren is de Heer. Psalm 101, 3 en 4 en straks naar de wet van onze God, het tweede vers. Psalm 101, 3 en 4 en straks vers 2. Horen we nu samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, God en Vader in de Heer Jezus Christus, op deze herfstachtige zondagmorgen, en het schijnt nog erger te zullen worden, zijn we hier toch weer als gemeente samen. Eerste dag van een nieuwe week. En u roept uw gemeente op deze dag bij elkaar, de dag die herinnert aan de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U roept ons samen om de grote daden van u te gedenken. U bent de opstanding en het leven. En daarom is er voor ons hoop en hebben wij verwachting. Daarom is er ook voor ons troost en volkomen zekerheid. De evendoren mocht dat op de eerste dag van de week verkondigd worden en daarom kwam uw gemeente samen in kleine aantallen, in grote aantallen, maar tot in deze ogenblikken toe was er nog steeds een gemeente wereldwijd en ook hier die uw naam beleed en die uw naam beleidt. En zo mogen we hier samen zijn in uw naam. Met blijde mensen, dankbare mensen en bedroefde mensen. Wij mogen hier samen zijn met ouderen en met jongeren. Sommigen weten heel veel van het geloof, van de kerk, van de belijdenis. En anderen weten soms zo weinig door omstandigheden. Soms voelen wij heel veel dingen wel aan, maar weten ze niet precies. En we zouden zo graag willen weten hoe het zit. Hoe het feitelijk is. En daarom brengt u ons vanmorgen hier samen als gemeente naar uw naam genoemd. Met zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende leeftijden. Hier in deze kerk en misschien nog wel meeluisterend. U brengt ons samen omdat u ons iets te zeggen hebt. Iets van volkomen zekerheid, enige troost. Voor vandaag en morgen, voor het leven. En als we gaan sterven, troost voor ons lichaam en troost voor onze ziel. Heel veel dingen begrijpen wij niet, kunnen wij niet vatten. Maar wilt u ons daarom helpen met uw Heilige Geest, zodat het doordringt en wij ook bij deze zekerheid gaan leven. Want dat biedt werkelijk troost. Heere, geef ons samen een goede dienst waarin zoveel gebeurt. Al zingend, al spelend, al luisterend. En onze gedachten gaan soms zomaar ergens heen. Herinneringen komen boven. Vragen worden gesteld. Allerlei gevoelens dringen zich op. O Heere, wilt u ons gevangen nemen en ons een ongestoorde en goede dienst geven, waarop wij samen en persoonlijk mogen terugzien als iets wat we nooit meer zullen vergeten. Dit bidden we u samen in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Allereerst een klein gedeelte uit 2 Koningen 5. Twee Koningen 5, dat is de geschiedenis van Naaman de Syriër die genezen wordt, maar het middel tot die genezing was een klein meisje. We lezen daarvan in 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossingen gegeven en deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. De tweede schriftlezing is uit Handelingen 8, Nieuw Testament, boek der Handelingen. Handelingen 8. De geschiedenis van de Ethiopiër, de Moorman. Die tot geloof komt. Handelingen 8, vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op, ga naar het zuiden, de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En Filippus stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin der Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? En hij zei: hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? Hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water en de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden, ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de lezing uit het Oude en Nieuwe Testament. Wij willen vanmorgen een begin maken met de prediking over de catechismus, zoals dat gebruikelijk is onder ons. Maar wij doen dat vanaf nu op een andere wijze. Het zal u niet ontgaan zijn. Zelfs hebt u bij binnenkomst een pen ontvangen met daarop het thema van deze diensten: leer me leren. En daaronder nog de tekst: 450 jaar Heidelbergse catechismus. Het leerboek van onze kerk, de catechismus, is dus blijkbaar 450 jaar geleden opgesteld. Nou is dat heel oud en het zou ouderwets en muf klinken en stoffig lijken. Maar de inhoud is best nog wel de moeite waard om door te nemen. Er zijn nog heel veel andere vragen, eigentijdse vragen, die moeten daar natuurlijk ook bij aan de orde komen. Maar we hebben samen als gemeente, als kerkraad, met een kleine commissie, deze dienst en ook de volgende diensten gaan we voorbereiden, hebben we deze dienst voorbereid om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dingen die in deze tijd bij ouderen en jongeren leven. Daarbij hoort ook een werkblad, dat hebt u ook uitgereikt gekregen. En de bedoeling is dat bij elke dienst die volgt ook weer zo'n werkblad komt, zodat u ze thuis misschien wel in een mapje kunt bewaren en op die wijze iets hebt wat behulpzaam kan zijn bij de dingen van het geloof. Er zijn ook boekjes rondom de catechismus, juist in deze tijd heel veel. In de hal van de kerk zijn er ook een aantal te zien en ook te bestellen, te kopen. Maar daarover gaat het verder nu niet. Het gaat dus over de catechismus en het gaat vanmorgen over het opschrift van de catechismus, het begin. En dat is, ja, in een notendop alles van het geloof. En op bladzij 4 en 5 van het werkblad hebt u 3 edities van de catechismus. Althans, twee eigentijdse en de oorspronkelijke. En de meest linkse kolom wil ik nu lezen. Dat is de tekst waar we van uitgaan. De editie Verboom is wat eenvoudiger. Eigentijdse taal van deze tijd. En ook nog een catechismusvorm in vraag en antwoord voor kinderen. Maar de meest linkse kolom zal ik nu met u lezen. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. Ter inleiding nog een paar woorden voordat we gaan zingen. Er zijn altijd weer mensen die aan jou vragen, hoe heet jij? En dan zeg je Jan of Margriet of Marleen. En hoe is je achternaam? Nou, dan heet je Van Woerden of Van Dijk of Van Roest. Maar als gemeente, als protestantse gemeente en ook als wij gemeente, hebben wij eigenlijk ook een naam, een achternaam. Wie bent u nu eigenlijk? Hoe heet u? Hoe heten jullie samen? Hoe is jullie naam? En dan zou je kunnen antwoorden, wij zijn gereformeerd. Oh nee, zegt u, ik ben protestant. Of een ander zegt, ik ben hervormd. Nou, laat ik eventjes blijven bij het woordje gereformeerd. Er is een gereformeerde gemeente en er zijn christelijk gereformeerde mensen en vrijgemaakt gereformeerde mensen en nog vele andere kerken met allemaal van die namen. Maar al die kerken samen, die ik net noemde en nog vele anderen, hebben in hun naam het woordje gereformeerd. Onze familie, kerkelijke familie, is de gereformeerde familie. Er was ooit een Roomse kerk, die is er nog, maar in de tijd van Luther en Calvijn vonden Luther en Calvijn dat er een aantal dingen fout waren. Die fouten die moesten worden gereformeerd, die moesten worden hervormd, veranderd. En zo ontstond naast de Roomse kerk de kerk van gereformeerde origine. Dus wij heten gereformeerd, onze achternaam is gereformeerd. Nou ja, zo wat, zegt iemand. Klinkt een beetje stijf, ouderwets. Daar kan ik niet mee aankomen als ik morgen op mijn werk kom. Nou, ik heb gehoord dat ik gereformeerd ben. Bijzonder, hè? Nee, maar weet u wat nu gereformeerd in een notendop is? Dat is die ene tekst die we waarschijnlijk wel kennen uit Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, de gereformeerde leer is het daarom te doen, om die liefde van God in Christus tot zaligheid. Liefde voor zondige mensen. En wat dus in die belijdenis staat en wat we nu samen gaan leren, is gewoon bijbels. Is op een geweldige manier telkens weer bijbels. Daarom lazen we ook uit 2 Koningen 5 en Handelingen 8. En als men mij zou willen uitschelden met die gereformeerde, dan zou ik dat helemaal niet erg vinden. Want het is voor mij geen scheldwoord. Maar dat gereformeerde, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is mijn enige troost. En ik ben er zo geweldig blij mee dat ik die dingen heb leren kennen in mijn leven. En nu ook mag verkondigen. Wij zijn gereformeerd. Dat is geen scheldwoord. Maar dat is troost. En het thema van vanmorgen is volkomen zekerheid. In deze dienst is er ook een familie in de kerk. Familie Paschier. Afgelopen vrijdag is mevrouw Paschier, moeder, schoonmoeder, oma overleden, begraven. Afgelopen vrijdag. En wat bleek in die rouwdienst en wat bleek in haar getuigenis? Dat zij op een eenvoudige manier volkomen zeker was. Enige troost terwijl ze leefde en bij het naderen van de dood toen ze stierf. Daarover gaat het vanmorgen in de verkondiging. Volkomen zekerheid. Maar we gaan eerst onze gaven geven. De collecten zijn bestemd voor de centrale diaconie en voor kerkbeheer, tweede rondgang, en bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit gebouw. De avonddienst vanmiddag om 5:00, middagdienst, gaan we weer verder met de behandeling van de wapenrusting uit Efeze 6. En we zijn nu bij het tweede wapen, het borstwapen van de gerechtigheid. Er is vorige week en ook vandaag aandacht besteed aan Dankdag. Dat is bij Leven en Welzijn op 6 november. Dankdag met en door de kinderen staat er op de nieuwsbrief. En ik wil het graag onderstrepen. Het thema van die Dankdag is denk je aan danken. Maar we willen graag in die kinderdienst, net als op het kerstfeest, ook de kinderen betrekken en ook de kinderen een plekje geven door samen te zingen. En samen misschien wel iets te maken of te laten zien. Een gedicht, een tekening of het bespelen van een muziekinstrument, om dan samen ook het themalied te zingen. En ik wil graag alle jongeren, alle basisschoolleerlingen die daar betrokken zijn, uitnodigen om daaraan mee te doen. En natuurlijk ook degene die ouder zijn dan 12 jaar, die mogen in die dienst komen. Maar ook de vaders en moeders vragen om dit te stimuleren. We willen graag dat ook de kinderen op een kinderlijke manier bij deze dingen leren stilstaan. En vandaar deze extra aandacht ervoor. Denk je aan danken. Graag uw aandacht. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 150, versen 1, 2 en 3. En voorafgaande daaraan wordt er gecollecteerd. Psalm 105, 1, 2 en 3. Want deze God is onze God. Hij is ons deel ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De dood toe zal hij ons geleiden. Het laatste vers van Psalm 48, 48 vers 6, zingen wij aansluitend aan de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij waren bij elkaar met een klein groepje mensen om deze dienst voor te bereiden en we dachten na over dat woordje troost. In 2013, als je dat woordje hoort, wat hoor je dan daarin? Iemand zei, ja, het heeft te maken met opluchting. Troost, iets lucht op. Of, zei een ander, het heeft vooral te maken met zekerheid. En een derde zei, ik hoor er iets in van bemoediging. En we spraken er even wat over door. Waarom opgelucht? En waarvan zeker? En waarin bemoedigd? Het meest herkenbare in dat woordje troost was toch het begrip van er wordt iets gezegd wat zekerheid geeft. Nou, dat willen we allereerst vasthouden. Troost is zekerheid. Het is niet een gevoel, geen mening, maar het heeft te maken met een feit. Je bent erdoor opgelucht, je wordt erdoor bemoedigd en je bent er zeker van. Je kunt bij de dokter komen, zeg je, ja dokter, ik voel me verder helemaal goed. Ja, maar de uitslagen, zegt de arts, die geven aan dat u heel ernstig ziek bent. Ja, maar ik voel me zo goed. Ja, maar de feiten zijn anders. Of omgekeerd. Je hebt je diploma net in ontvangst genomen. Na 5 jaar, 6 jaar studeren. HAVO, VWO of een andere opleiding, 4 jaar. Je staat met je diploma in je hand. En je zegt, ik kan het bijna niet geloven. Mijn gevoel zegt dat het niet zo is, maar mijn ogen zeggen dat het wel zo is. Ik ervaar het niet, maar het is wel zo. Heel veel dingen van het geloof en van de Heer Jezus voelen wij soms, maar soms ook niet. Maar daarmee is het nog wel een feit. Een feit voor wie gelooft. Volkomen zekerheid. Ja, als ik dan het antwoord lees van de catechismus, wat is uw enige troost? Dan komen daar een paar zinnetjes in voor die ik even met u naloop, met jullie naloop. Als ik nou in de Heer Jezus Christus geloof, waar mag ik dan zeker van zijn? Waar ben ik dan zeker van? Wat is dan een feit? Als ik in de Heer Jezus Christus geloof. Nou, dan ben ik van Hem. Dan ben ik van de Heer Jezus, dan ben ik zijn eigendom. Als ik in Hem geloof, dan ben ik van Hem. Dan is mijn lichaam van Hem en mijn ziel. Dan ben ik nu van Hem en in de toekomst van Hem. Ik ben het eigendom van Hem. Als ik in Jezus geloof, ben ik door het geloof met Hem verbonden en ben ik zijn eigendom. Dan heeft Hij ook al mijn schuld voldaan. Voor al mijn zonden volkomen betaald. Dan komt de Vader ook nooit meer op één van mijn zonden terug. Ja, zegt de catechismus, als ik in de Heer Jezus Christus geloof, het eigendom van hem, en hij al mijn zonden betaald heeft, dan is er nog iets. Hij heeft mij ook uit alle machten van de duivel verlost. Die machten van de duisternis hebben het niet meer, hebben geen macht meer over mij. Die hebben het niet meer voor het zeggen. Hij zorgt tot in de puntjes voor mij. Het ontbreekt me aan helemaal niets. Zelfs de meest kleine dingen worden door hem verzorgd. Hij doet mij delen in het eeuwige leven. Als ik ga sterven, ga ik eeuwig leven. Hij verzekert mij daarvan. Als ik van hem ben door het geloof, dan is ook het eeuwige leven mijn deel. En zolang dat leven er nog niet is, doet hij mij hier op aarde in dankbaarheid leven. Als ik deze troost mag kennen, dan mag ik weten, 3 dingen, Jezus bergt mij, hij is mijn borg. De Vader van de Heer Jezus zorgt voor mij en zijn geest leidt mij. Ik ben geborgen, ik ben verzorgd en hij leidt mij. Enige troost. En daar ben ik volkomen zeker van. Nou, 2 voorbeelden. Er was een klein jongetje, hij was nog maar 7 jaar. Hij ging met zijn vader en moeder trouwen naar de kerk, voor zover dat kon, maar toen hij eenmaal 7 jaar was, zeker wel. En had haar al die jaren in de kerk heel scherp geluisterd. 7 jaar. En ik heb het uit de eerste hand. Hij zat om zo te zeggen altijd op het puntje van de bank, want hij wilde geen woord van die preken en zo missen. En hij had 1 vraag. Mam, hoe krijg ik nou een nieuw hartje? Hoe krijg ik nou dat geloof? Nou, zei die moeder toen, de Heilige Geest geeft een nieuw hart. En hij bad en hij bad. En hij zat in de kerk op het puntje van de bank en luisterde en luisterde. En hij kreeg een nieuw hartje. Hij kreeg een ander leven. Hij wist zeker dat de Heer Jezus zijn borg was, 7 jaar. En dat de Heilige Geest in zijn hart woonde en hem leidde. En dat God zijn vader was, 7 jaar. En toen werd hij ziek. En blinde darm, ontsteking, jaren geleden. Zo'n 50 jaar geleden. En kreeg ook buikvliesontsteking. Waaraan hij stierf. 7 jaar. En toen hij bijna gestorven was, toen zei hij tegen zijn vader en moeder: jullie moeten niet huilen, want ik ga naar de Heer Jezus. Volkomen zekerheid, toen hij leefde, was maar kort. En toen hij stierf. Zeven jaar. Dat is troost. Nog een voorbeeld. Een meisje van 7 jaar. Ze had het heel moeilijk op school. En samen met haar moeder ging ze naar de juf. naar school om over die problemen, die moeite te praten. Het was echt niet leuk als je gepest wordt en zo en dat soort dingen speelden daar. En zij achter op de fiets bij mama: ben je niet bang? Nee hoor, zegt ze. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Nou, zei ik toen ik dat hoorde, dat is een moeilijke psalm. Nou ja, maar ik heb het uitgelegd. En, zegt dat meisje van 7 jaar, en als ik dat zing en dat bij mezelf bedenk, dan ben ik helemaal niet bang meer en moet ik altijd maar weer denken aan die doop. Dat een klein kind gedoopt werd in het water. En dan ben ik helemaal niet meer bang. Nou, dat is troost. Opgelucht, bemoedigd, zeker, volkomen zeker. Hebt u dat ook? Jij? Heb jij ook die troost? Nou, dat moet je wel aan elkaar gaan uitleggen natuurlijk. Want dat jongetje van 7 jaar had heel veel uitleg gekregen. Veel gevraagd, veel uitleg gekregen. En het meisje van 7 jaar, dat had ook veel uitleg gekregen en moet ook nog veel uitleg krijgen. Het vraagt dus om uitleg. Nou, als zo'n klein kind dat nou weet, vraag het dan aan dat kleine kind. Maar hoe komt het dan dat je niet bang bent? Nou, God zal zijn waarheid niet meer krenken, eeuwig zijn verbond gedenken. Ik begrijp niet elk woord, maar ik snap wel dat God trouw is. En dat je altijd op hem aan kunt. Daarom. Dus vraag het dan aan zo'n kind. En vertel erover. En als je vader het weet, dan mag jij het natuurlijk aan je vader vragen. Ja, maar papa, waarom is dat nou allemaal, dat geloof? En hoe kun je het nou zeker weten en zo? En wat betekent dat voor u? En dan kan die vader, dan kan die papa jou dat keurig uitleggen. Misschien heel eenvoudig, met stotterende woorden, omdat hij het allemaal niet zo goed kan uitleggen, maar hij weet het wel en kan het ook wel zeggen. En als je een vriendin hebt die wel gelooft, en jij misschien heel veel vragen hebt, dan ga je gewoon eens samen met die vriendin aan het praten. En je praat en je praat en je vraagt en je vraagt. En je vraagt maar door. Maar hoe zit het nou precies hier en daarmee in de dingen van het geloof? En al vragend krijg je van lieverlee uitleg. Zo kreeg dat ventje van 7 jaar het ook. En dat meisje van 7 jaar ook. En ik ook. En vele anderen. Vele vaders, vele moeders. En die oma. Ja. Soms moet je het gewoon vragen, terwijl ze er nog zijn. Oma, wat is uw enige troost? Wat is uw volkomen zekerheid? Je mag het vragen aan een kind, en je mag het vragen aan je vader, en je mag het vragen aan je oma. Maar we hebben ook een kerk, we hebben ook een gemeente, we hebben ook een belijdenis, een gereformeerde belijdenis. We hebben de catechismus en wij vragen het nu en hopelijk in de komende tijd telkens weer opnieuw aan die kerk. Vertel ons eens, wat hebt u nou die eeuwen door geloofd en beleefd? Wat is nou die enige troost geweest van de kerk der eeuwen? In voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en gezondheid, in tijden van rust en in tijden van strijd. Vraag het nou gewoon aan die kerk en kom en luister om telkens weer je eigen vragen te stellen. Die belijdenis staat in de ik-vorm en in de wij-vorm. Het is een persoonlijke geloofsbelijdenis. Het is een geloofsbelijdenis. U zult er straks nog wel merken, als het nog een keer gelezen wordt, dan klinkt dat heel overtuigd. Het is niet een vaag verhaal. Nee, het is volkomen zeker. Die kerk die heeft het in de loop der eeuwen geleerd. In voorspoed en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, in rust en in strijd. Maar uiteindelijk in de ik-vorm, in de wij-vorm. Wij geloven dit en ik geloof dit. Het is mijn enige troost dat ik het eigendom van Jezus Christus. En daarom ben ik niet bang. Ik kan rustig sterven. Want de Heer Jezus is mijn borg, de Vader zorgt voor mij en de Geest leidt mij. Nou zou het mooi zijn als wij hier in de kerk het jullie u konden uitleggen. Zodat we kunnen zeggen, zie zo, heb ik het uitgelegd, nou weet je het? Wij mogen uitleggen en uitleggen, een vader, een moeder, een kind. Wij mogen het elkaar uitleggen, de kerk mag het ons uitleggen. Maar het is vooral die Heilige Geest die het in ons hart legt. Waardoor dat ventje van 7 jaar kon sterven en dat meisje van 7 jaar niet meer bang is. Want Jezus is bij mij. Nou zijn er mensen, en misschien zijn ze ook wel hier, en dat zijn ook gewoon vaak mensen in de kerk, gewoon trouwe kerkmensen, die zeggen, ja, allemaal mooi hoor, maar heb je nou echt die kerk nodig? Kijk, de Bijbel, kijk, wat de mensen er allemaal over geschreven hebben, is prima hoor, maar die Bijbel is natuurlijk toch wel het belangrijkste. En eigenlijk kunnen we dus, als we geloven, wel met die Bijbel alleen, zonder die belijdenis, zonder die kerk. Nou, het is natuurlijk waar dat in de Bijbel alles staat. De volkomen weg van de zaligheid staat in de Bijbel, dus met die Bijbel alleen. Alleen die Bijbel is zo dik. En voordat je dat nou allemaal gelezen hebt en weet en vertellen kunt, moet je heel wat lezen, heel wat studeren. En er zijn al tientallen geslachten voor ons geweest die ook die Bijbel hebben gelezen. Die ook proberen de dingen samen te vatten en op één noemer te brengen. En die hebben ons een hulpmiddel gegeven om die Bijbel te lezen. Meer niet. De Bijbel is de bron en de catechismus is dan een hulpmiddel daarbij. Die kerk hebben we nodig. De zondagse prediking hebben we nodig en dat catechisatieonderwijs hebben we nodig en die club hebben we nodig en die vader hebben we nodig en die moeder hebben we nodig en dat meisje hebben we nodig. In de Bijbel staat natuurlijk alles, maar om die Bijbel te kunnen lezen en om dat ook te kunnen geloven, hebben wij vooral ook de kerk nodig. Zou het? Twee voorbeelden. We hebben het samen gelezen uit Handelingen 8. Dat verhaal van die Ethiopiër, van die Moorman. Minister van Financiën was die. Hij was in Jeruzalem geweest, had een boekrol gekocht van Jesaja. Hij las erin en las erin en las erin. En begreep niet waar het over ging. Wat staat hier nou eigenlijk? En over wie heeft die profeet het nu eigenlijk? En dan zendt God de Vader door de Heilige Geest Filippus naar die man toe. Komt naast het rijtuig lopen. Meneer, begrijpt u ook wat u leest? Hoe zou het kunnen als niet iemand mij het uitlegt? Kom dan maar in de wagen en leg het mij uit. En Filippus komt in dat rijtuig, pakt om zo te zeggen de Bijbel erbij. En hij zegt, als iemand die dus meer had geleerd, hij zegt, zo en zo is het. Over dat lam en over dat schaap, dat gaat over de Heer Jezus. En zo probeerde hij aan de hand van die teksten uit Jesaja die man de dingen uit te leggen. Hij had iemand nodig, Filippus nodig, een evangelist nodig, om de dingen van de Bijbel nauwkeuriger, preciezer uit te leggen. Dus zeg nou niet dat we geen uitleg nodig hebben. Die Ethiopië had het nodig, ik heb dat nodig en wij hebben dat nodig. Uitleg door de kerk. Nog een voorbeeld en dat is dat voorbeeld van het meisje uit 2 Koningen 5. Naaman, een legeroverste van Syrië, was geweldig rijk, maar ook geweldig ziek. Melaats. En een klein meisje hoort daarvan. En de man had alles gedaan om beter te worden, maar het lukte niet. En een klein meisje hoort ervan en zegt, klein Joods meisje, u moet naar die meneer in Samaria, die profeet. Elisa. En die profeet, Elisa, die man Gods, die weet wel een oplossing. Daar kunt u beter worden. Filippus bij dat rijtuig en dat kleine meisje bij Naaman. Wij hebben, om die Bijbel te lezen, een leeswijzer nodig. Een leerwijzer. En al lerende worden wij wijzer. Om meer te weten. Om meer te leren. En soms moet je het nog weer een keer helemaal opnieuw leren. Maar we hebben gewoon dat stukje onderwijs nodig. Om te komen tot volkomen zekerheid. Enige troost in leven en in sterven. Nou staat er op dat werkblad een windmolen, een windturbine. In het landschap zie je ze overal, zeker in de polders. Drie wieken van die hoge witte masten met drie wieken, een windmolen. Als voorbeeld bij de dingen die we leren moeten, kun je dit voorbeeld onthouden. Die windmolen heeft drie wieken en die eerste is, om zo te zeggen, van de ellende, tweede van de verlossing en de derde van de dankbaarheid. Wat moet je nou weten om getroost te leven? Nou, in de eerste plaats moet je weten wat je zonden zijn. Net als bij de dokter. Je komt daarom dat je bepaalde klachten hebt en de dokter probeert dat vast te stellen. Wat mankeert er precies aan u, aan jou? Je moet dus je zonden leren kennen. Zoals bij een dokter, je ziekte. Je moet je zonden leren kennen, je zondige aard. En in de tweede plaats moet je vervolgens bij die dokter ook horen, hoe kan ik nu beter worden? Is er medicijn? Is er behandeling? Ik heb zonden. Hoe kan ik nou van mijn zonden afkomen? Hoe kan ik ervan verlost worden? Dat is twee. En als ik nu zondig was en van mijn zonden verlost ben, hoe kan ik dan een ander leven gaan leiden? Hoe kan ik dan christen zijn? Het leven van de dankbaarheid. Wat moet je nu leren? Je zonden, de verlossing in Christus en het leven van de dankbaarheid. En dat is niet een kwestie van, nou, als je eventjes je zonde hebt leren kennen, dan komt vervolgens de verlossing en ten derde het leven van de dankbaarheid. Zo van drie stationnetjes, drie stukjes van één weg en dan ben je er. Nee, en daarom die windmolen. Zoals die molen draait en iedere keer weer opnieuw begint. En iedere keer weer opnieuw is het stuk van, is de wieken van de ellende bovenaan, om zo te zeggen. En dan weer van de verlossing en dan weer van de dankbaarheid. Maar het gaat maar door. Die wieken die wentelen verder, die draaien maar door. Zo is in mijn leven ook voortdurend het ene en het andere nodig. Je moet je zonde leren kennen, net van verlost worden. En leer om dankbaar te leven. En met dat het allemaal gebeurd is, kun je soms weer opnieuw moeten beginnen. Het is levenslang en elke dag en voor iedereen. En er komt maar geen eind aan. Wat moet ik weten? Wat moet ik leren? Ja, om dat eventjes nog tenslotte heel eenvoudig te zeggen. In onze gemeente gaat het dan telkens weer over zonde. En dat doen we niet onbewust, dat doen we heel bewust. Omdat we vinden dat dat eerlijk is. Als een dokter niet vertelt dat je een bepaalde ziekte hebt, of daar een beetje makkelijk overheen huppelt, dan zeg je, ja, die dokter die neemt me niet serieus. Wij nemen in de gemeente u, jou en onszelf serieus. Je moet het dus gewoon hebben over fouten, over zonde. En dat is geen foutje, maar dat zit gewoon in onze structuur. Onze zondige aard, onze zonden. Daar moeten we gewoon over hebben. Maar dat is één. We moeten vervolgens ook hebben, we mogen het ook hebben over hoe je van die zonde af kunt komen. Is er een medicijn? Is er een hulpmiddel? Is er een techniek? Zegt de dokter. Nee, en in de kerk, is er een manier om van die zonde af te komen? Ja, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als dat zo is, dan ga je ook anders leven. Hoe kan ik nu God daarvoor danken? En dan denk je op een bepaald moment dat je er bent. En dan begint het zomaar weer helemaal van voren af aan. Je valt zo weer in oude fouten terug. En je hebt weer vergeving nodig. En je moet weer leren door die Heilige Geest. Nou, ik denk dat als je aan je vader vraagt hoe het zit, of aan je moeder, of aan je oma, of als zij aan jou vragen hoe het zit, dat je dat wel kunt herkennen. Ja, soms dan denk ik van, nou is het goed, en dan zal ik nooit meer dat en dat doen. En voordat je het weet, zit je er weer helemaal naast. Nou, dan moet je maar denken aan die molen die allemaal doordraait en iedere keer hetzelfde. Nou, wij worden er helemaal raar van. Als je door de polder rijdt en al die molens ziet en ze draaien maar, dan word je er helemaal kruisdol van. Nou, zeker God. Als hij ziet hoe snel het weer mis is. En als je het zelf in de gaten krijgt hoe snel het weer mis is, dan is die leer van de catechismus precies zoals het in werkelijkheid is. Je zondige aard, verlossing, dankbaarheid. Het draait maar door. Maar dat neemt niet weg dat de enige troost in leven en in sterven is dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. En hij bewaart mij bij die verlossing. Nog even terugkomend bij dat meisje van 7 jaar. Achter op de fiets. Nee, ik ben niet bang. En het is goed afgelopen, dat gesprek. Maar ze is nog maar 7. En ze is er nog, ze leeft nog. Kijk, op dat moment was er het volste vertrouwen, enige troost. Nou, als dat zo was, dan blijft dat ook. Maar er komen soms nog heel veel moeilijke dagen. Dat ventje van 7 jaar zei tegen zijn vader en moeder, u hoeft niet meer bang te zijn, want ik ga naar de Heer Jezus. Hij leefde maar 7 jaar. En hij had al die troost ervaren en toen hij stierf, was het zijn troost in het uur van zijn sterven. Lichaam en ziel, het eigendom van de Heer Jezus Christus. Volkomen zekerheid. Enige troost. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ik eindig met een gedicht. Dit is mijn enige troost. Ik ben des Heren. Naar lichaam en naar ziel door hem gekocht. En wat geen leven en geen dood vermocht, kan ook des duivels macht niet van mij weren. Hij heeft voor mij zijn dierbaar bloed gestort en alle zonden van mij weggenomen. Zodat ik gerust in Gods gericht durf komen, ik ben rein en weet dat ik vrijgesproken word. Die mij verlost heeft uit des bozen macht, wil voor mijn leven zo goedgunstig zorgen dat ik overal voor het kwaad ben weggeborgen. Ik win zaligheid uit zorg, uit zwakheid kracht. Geluk nog ramp stoort hart en evenwicht, want van mijn hoofd zal zelfs geen haartje vallen. Daar zijn geweld beheerst de wil van allen. En elk geweld is voor zijn wil gezwicht. En in mijn hart is door zijn geest gesproken dat hij mij heiligt tot de zaligheid. Dies bid ik, maak mij tot uw dienst bereid, want uw belofte en werk wordt niet verbroken. Amen. Ik wil nu Marjolein uitnodigen om samen met mij zondag 1 van de catechismus op te zeggen. Wat is jouw enige troost?
Dat ik van de Heer Jezus ben.
Wat heeft Hij voor jou gedaan?
Hij heeft voor al mijn zonden betaald.
Wat nog meer?
Hij heeft mij van de duivel verlost.
Wie zorgt er voor jou?
Mijn Vader in de hemel.
Wat wil de Heer Jezus?
Dat ik Hem lief heb.
Wie bewerkt dat in jouw hart?
De Heilige Geest.
Welke drie dingen moet je leren?
Dat ik zondig ben, dat Jezus mijn verlosser is en dat ik de Heere dankbaar ben.
Hoe noemen wij deze drie dingen?
Ellende, verlossing en dankbaarheid.
Wij zingen nu Psalm 105, vers 5. We gaan samen danken en bidden en willen voorbeden doen voor Florian en Mariska die deze week 1 november hopen te trouwen. En we denken in onze gebeden ook aan de familie van Aafje Paschier van Dijk vanmorgen hier in de kerk en willen graag voor hen bidden. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, wij zeggen uw grote naam dank dat er troost is. Telkens weer horen wij van mensen die in het geloof leven, in het geloof sterven. En die niet bang zijn, wetend dat u hun borg bent. Dat zij in uw handen zijn, ouderen, hoge leeftijd, die hunkeren, die verlangen om altijd met u te zijn. Maar zelfs ook kleine kinderen, die door het geloof die troost hadden. Maar als dat voor ouderen mogelijk is en bij jongeren al kan, dan kan het toch ook terwijl wij midden in het leven zijn, dat wij getroost leven, opgelucht, bemoedigd in die volkomen zekerheid. Heren, wij belijden onze zonden wanneer wij als kerk die zekerheid zo weinig uitstralen. Als wij als vaders en moeders zo weinig over die zekerheid spreken. Als anderen niet jaloers worden, omdat wij zo vaak zwegen en zwijgen. als wij niet van getuigden en getuigen? Wilt u ons niet meer leren om de dingen uit te zeggen? Om het geloof te belijden? Om dat loflied te zingen? Om dat getuigenis af te leggen? Want daardoor worden kinderen en kleinkinderen jaloers. En daardoor gaan anderen vragen. Maar als wij zwijgen, dan zullen ook de anderen zeggen: het zal wel niet voorstellen. O God, vergeef ons dat. Maak ons tot lichtende lichten en zoutend zout, levende getuigen. We mogen uw grote naam danken dat in het midden van de gemeente er telkens weer geloof is. En dat mensen, wat er ook gebeurt en wat er ook gebeurde, zich vast mogen klampen aan u. Soms in omstandigheden heel zwaar. In het bedrijfsleven, op de school, in de vriendenkring. En als je dan toch, als zij dan toch in het geloof met u verbonden zijn en zich vastklampen aan u, is dat een wonder van genade. Troost hen juist door dat geloof, in die weg van dat geloof. Heer, wij danken u voor die tekenen van geloof bij ouderen, bij jongeren. Ook bij de jongsten onder ons. Soms tot beschamens toe. Maak ons daardoor jaloers en wilt u ook het geloof van anderen versterken. Bouw de gemeente op. Er komt zoveel op ons af, van binnen en van buiten. Het kan zoveel onrust geven. Maar niettemin mogen wij geloven en getuigen. In leven en in sterven zijn wij van u. Dan kan ook niets ons meer deren. Geen machten, geen krachten, geen enkele vijand. Doe ons in dat geloof staan en strijden. Heer, we bidden samen voor Florian en Mariska, als zij in de week die begonnen is elkaar het jaarwoord zullen geven. Jaren van voorbereiding, na jaren van hunkerend verlangen, mogen zij die dag beleven. Zo u het hen geeft. Om samen als bruid en bruidegom er te staan en ja te zeggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en een zegen over het huwelijk te vragen in het midden van de gemeente. Wilt u hun voornemen vastmaken? En wilt u de liefde die er was versterken? Liefde tegenover elkaar en samen tegenover u. En geef dat ze samen een toonbeeld mogen zijn van eenparig geloof. Van dat vasthoudende geloof, van die ene troost. En dat ze samen die zekerheid mogen uitstralen. Naar anderen toe, maar ook naar elkaar. Om zo één voor u verder te kunnen. Geef hen een rijke en gezegende dag met allen die hen lief zijn. Ook als er verdriet was, als er een lege plaats is, als soms dingen heel pijnlijk herinnerd worden. Getrouwe God, wees bij hen, juist deze dagen. Wees met allen die bij hen horen, die rondom hen zijn als ouders, als verder gezin, als familie. Draag ze al in uw genade, ook als gemeente, geef dat we biddend rondom hen zullen staan. We mogen samen tot u komen met het verdriet van de familie Paschier. Verdriet omdat een hoogbejaarde moeder, oma, schoonmoeder, uit dit leven werd weggenomen. Er was een weg van ziekte, van grote zorg. Wij zouden zeggen, het kon ook haast niet goed komen, zoals eerder. En ze is uit het leven weggenomen. Maar wij danken uw grote naam voor dat getuigenis wat er niettemin mocht zijn. Hoe bescheiden zij ook was. Hoe eenvoudig zij ook was. En wij hebben daar misschien wel onze gedachten bij en onze herinneringen aan. Maar wat er dan toch gebeurt in laatste momenten, is die volkomen helderheid, die volkomen zekerheid, geborgen te zijn in de Heer Jezus Christus. En dat kan niemand mij meer afnemen. En dat gebeurde ook niet meer, want u hebt haar verlost. Heer, we mogen samen de kinderen en de schoondochters aan u opdragen. Er was verdriet, ook korter geleden. Het is allemaal zo pijnlijk en zo vol. Wij denken aan de kleinkinderen en degene die bij hen horen en de achterkleinzoon. Draag ze alle in uw gunst en zoals zij zo vaak bad voor allen die haar lief waren, bidden wij nu samen als gemeente voor hen. U zult uw verbond niet krenken. God zal zijn waarheid nimmer krenken. U zult uw verbond niet vergeten, uw belofte niet vergeten. Maar u bent trouw tot in de dood. Wilt u ook in deze geslachten, in dit geslacht, doorwerken met dit woord en door deze geest. En troost hen, zodat ook zij mogen roemen in dat machtige verlossingswerk van u, Heer Jezus Christus. Vandaag en steeds meer. Heer, wij dragen heel de gemeente aan u op. Een dienst in het teken van een stukje onderwijs. En zo gij het ons geeft, zullen er nog vele diensten op deze wijze volgen. Geef dat we er iets van geproefd hebben. Dat we er zin in gekregen hebben. Dat we er hart voor gekregen hebben. Want deze dingen zullen vooral ons hart mogen hebben. Als u ons hart hebt, o Heere, dan zullen we erbij willen leven. Als niet iemand mij uitlegt, hoe zou ik het dan weten? Geef dat we elkaar mogen uitleggen, nu en in de komende tijd. Geef een goede zondag. Breng de gemeente opnieuw samen om te horen wat u ons hebt te zeggen. Zegen de gesprekken zo direct, terwijl er koffie gedronken wordt of thee gedronken wordt, of als we thuis zijn, wilt u dan het gesprek maar laten voortzetten. Trouwe God, getrouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus, hoor ons gebed alleen om zijnentwil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 25, de versen 2 en 6. Uit Psalm 25, het tweede en zesde vers. bent hartelijk welkom om met ons koffie te drinken of thee of iets fris, ook jullie. Ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.